Welkom bij Weer al Wereldoorlog 2. Een podcast waarin Nico Wouters en Koen Aerts een kritische blik werpen op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en ons collectieve geheugen.
Weer al Wereldoorlog 2.
Ja, weer al.
In de vorige aflevering vertelden we het historische verhaal van het 20e Jodenconvooi, 20e Jodentransport, zoals we ons dat vandaag herinneren. Op 19 april 1943 hielden drie jonge verzetsmannen een Jodendeportatietrein tegen, die op weg was naar Auschwitz-Birkenau. En ze hielpen ook 17 Joodse slachtoffers uit die trein ontsnappen. Dat is een gebeurtenis die we ons vandaag nog altijd herinneren als een unieke verzetsdaad. Zelfs een daad die uniek is in heel Europa. En het is een daad die op die manier ook een echt iconische plaats in ons collectieve geheugen heeft gekregen. Het was een gebeurtenis die zo inspirerend was dat de beeldvorming daarover al heel snel een eigen leven ging leiden. Maar zoals altijd, wanneer er 80 jaar beeldvorming en herinnering bestaat aan een bepaalde gebeurtenis, is het ook normaal dat die herinnering gedeeltelijk gaat veranderen en geleidelijk gaat vervormen. En daarom kijken we vandaag in deze tweede aflevering over het 20e konvooi, deze vervolgaflevering, met een historische en dus ook kritische blik naar deze gebeurtenis. Waarom ziet de herinnering aan het 20e konvooi eruit zoals die eruit ziet? Welke historische bedenkingen kan je daarbij maken? En ook de vraag, klopt ons beeld van de feiten wel?
Ja, mooie inleiding trouwens, Nico, moet ik jou nageven. Maar misschien eerst nog eventjes stilstaan bij het gegeven. Er is daar een geweldige kans gemist om lange tijd dat konvooi 20 niet te herdenken als dusdanig. Hè. In die voorbije 80 jaar, we hebben in de vorige aflevering gezien, pas vanaf 2000 wordt dat breed publiek bekend. Maar je hebt daar effectief een daad gepleegd door drie jonge gasten die niet een uitgesproken ideologisch profiel hebben, waarvan een van hen, Jean-Franck Lemont trouwens, een West-Vlaamse moeder heeft. En het is een actie die zich afspeelt in Vlaanderen. Hè. Er wordt een onbaatzuchtige actie gepleegd, namelijk er wordt niemand echt omgelegd. Hè. Er wordt een transport tegengehouden, een Joodtransport. De leider van het commando is een migrant in België. Hè. Die eind jaren 20 is hij hier komen wonen, Jura Lifshitz. Er is daar een jonge Robert Maestriot bij, die uit Brusselse milieu afkomstig is. Dus je hebt daar eigenlijk de ingrediënten, de perfecte receptuur voor een nationaal wervend verhaal, een echte verzetsmythe. Maar wat blijkt, na de oorlog wordt dat niet echt opgepikt. Hè. Je had het tot legendarische proporties kunnen opblazen, maar dat wordt niet gedaan. Maar wat wel gebeurt, is dat tijdens de oorlog zelf wel een eigen leven is gaan leiden. Het Joods Verdedigingscomité, herinner u, die zaten mee, of toch de kringen daar rond, de JOSPAS, zaten mee achter het initiële plan om zo'n transport tegen te houden. Die stelden zich aanvankelijk zeer terughoudend op tijdens de oorlog, maar gaf de primeur van de informatie al in juni 1943 aan het Onafhankelijkheidsfront. Dat is een pluralistische, in de regel koepelorganisatie, een belangrijke verzetsbeweging in België.
Maar dat is dus echt vlak na de feiten. Hè?
Vlak na de feiten, inderdaad.
Een paar weken bijna, een paar maanden na de feiten, ja.
Ja, en dus het Joods Verdedigingscomité geeft die informatie aan het Onafhankelijkheidsfront, die daarover gaat publiceren in een van de clandestine bladen, hè? Meer bepaald La Libération, dat zich in hoofdzaak richt tot een niet-Joods publiek en de actie tegen het 20e konvooi daarin voorstelt als een echte militaire operatie uitgevoerd aan het thuisfront door een leger van dienstweigeraars en partizanen, waarin dat die actie werd gekaderd binnen een totale oorlog die het verzet tegen het nazisme voerde. Het werd dus voorgesteld als een echte militaire operatie uitgevoerd aan het thuisfront door een verzetsleger. Wat zeer merkwaardig is, want we weten uit onze vorige aflevering dat het georganiseerde verzet er liever de handen van afhield en dat het in wezen de actie was van een driekoppig commando van onervaren verzetsmensen. De krant, dus die clandestine krant La Libération, benadrukte dan het heldendom, de helden van de nacht en de schaduw, en stelde dat hun strijd alleen maar intensiever en intensiever zou worden. En ze beschreef, dat is nog een van de meest opmerkelijkste passages daarin, beschreef dat blad ook dat die partizanen een trein met gedeporteerde Joden tot stilstand brachten, het vuur openden en, let goed op, honderden mensen bevrijden. Dus in wezen weten we uit de vorige aflevering dat er 17 mensen rechtstreeks door die actie werden bevrijd. Nu, door de jaren heen bleven uiteenlopende en soms tegenstrijdige getuigenissen circuleren die het beeld voeden van een spectaculaire aanval met mitrailleurs, waarbij ook zelfs het Joods Verdedigingscomité in een rapport datzelfde jaar, eind 1943, al sprak over een gedurfde actie waarbij honderden mensen zouden zijn ontsnapt. En dat ook roemde die actie als een prachtige bladzijde in de geschiedenis van het Joodse verzet. En herinner u opnieuw, Jura Lifschitz was wel een man met een Joodse herkomst, maar een vrijdenker. Dus hij identificeerde zich zeker niet zomaar als Jood. Dus die legende werd groter en groter tijdens de oorlog, maar nadien zakte die als het ware totaal in. Was de interesse precies weg?
Ja, inderdaad, want het is opvallend vast te stellen dat er toch een soort erkenning was van ja, we hebben hier eigenlijk, laten we zeggen, propagandistisch goud in handen. Dit is echt een actie waar we echt mee kunnen uitpakken. Dit is echt een unieke verzetsdaad. Dat besef tijdens de bezetting er wel al was, maar na de oorlog inderdaad is er dat helemaal niet. Hè. Het is een gebeurtenis die de eerste decennia na de oorlog totaal vergeten wordt. En het duurt eigenlijk ook heel lang voor men daar geleidelijk terug wat belang aan begint te hechten. Je ziet dat ook in heel de herinneringscultuur, dat daar geen spoor van is. Maar ook een van de twee, er zijn drie jonge verzetsmannen, maar een van de twee mensen die het overleven van de drie, Robert Maistriot, die getuigt daar ook over na de oorlog. Hij heeft in oktober 2002 nog een lang interview gegeven. En daarin getuigt hij dus ook, herhaaldelijk zegt hij dat, van ja, er was totaal geen interesse voor wat wij toen hebben gedaan. Er was niemand in geïnteresseerd. Ook niet trouwens vanuit het Joodse milieu, vanuit de Joodse gemeenschap in België, was daar eigenlijk totaal geen interesse voor.
Ja, het doet heel wat vragen reizen natuurlijk. Hè. Heeft dat te maken met het feit dat het georganiseerde verzet zich er in werkelijkheid niet achter had willen scharen? Dat men zich eigenlijk niet wil blootgeven als de, opnieuw tussen aanhalingstekens, te laf om zich daaraan te branden aan die actie, hè, als dan de feiten toch bekend worden na die oorlog. Of heeft het te maken met het feit dat de Joodse gemeenschap zich misschien toch moeilijk met Jura Lifschitz als niet-gelovige Jood kon identificeren, omdat hij een vrijdenker was? Of heeft het te maken met andere recuperaties? Heel gek, in voorbereiding van deze aflevering heb ik nog eens een zoektocht gedaan op het wereldwijde web. En dan kwam ik een website tegen, echt heel straf eigenlijk, uit 2025, waarin uitvoerig in het Engels gerapporteerd werd over deze actie. Maar het was een Russische website die Jura Lifschitz, zijnde geboren in Oekraïne, in Kiev, voorstelt als een verzetsman uit het Russische voormalige Rijk. Dus dat is daar een duidelijke politieke recuperatie. Uiteraard tegen de achtergrond van de oorlog die nu in Oekraïne woedt, waarbij men Oekraïense of mensen die geboren zijn in Oekraïne, zoals Jura Lifschitz, die daden hebben gepleegd van verzet, roemruchte daden, blijkbaar heeft men dat teruggevonden. Want er is ook al wel over gerapporteerd op andere websites die Engelstalig zijn. En probeert men dat vanuit Russische zijde te claimen als, kijk, dit is Russische bravoure, dit is Russische moed. En dus dat is heel, heel, heel straf. Hè. Nu is er aandacht langs verschillende kanten. Nu komt er eindelijk ook wat aandacht voor die verzetsmensen, maar dan wordt het opnieuw geframed, of toch in dit geval door een Russische website. Tegelijkertijd hebben we ook de aandacht lange tijd meer geprojecteerd te zien, natuurlijk op een van die meest straffe verhalen van de jonge Simon Gronowski als 11-jarige, die daar uit die trein ontsnapt. En dat heeft ook, zeker hier in Vlaanderen en in België bij uitbreiding, ook heel, heel sterk geresoneerd. Maar waarom het daarvoor niet echt tractie kreeg, dat blijft nog altijd een interessante vraag.
Ja, opvallend dat je die Russische website hebt gevonden. Normaal, we weten allemaal dat Russische websites normaal altijd heel betrouwbaar zijn. Dus het is heel vreemd dat je één site hebt gevonden waar
de feiten worden weergegeven zoals ze waren.
Ja, precies. Maar goed, waarom dat die herinnering aan dat 20e transport dan helemaal wegvalt na de oorlog, heeft natuurlijk ook, denk ik, te maken met gewoon de algemene herinneringscultuur, hè, waarin de Jodenvervolging en dus ook de deportaties in het algemeen gewoon niet als belangrijk werden beschouwd. Hè. Het waren echt andere tijden, er was een soort algemene desinteresse specifiek voor de Jodenvervolging. Het duurt bijvoorbeeld ook, het is ook ongelooflijk, pas tot de jaren 60. Dus 1960 vormen geleidelijk de slachtoffers die gevallen zijn tijdens dat 20e jodentransport. Dus mensen die uit de trein springen, die worden neergeschoten. Dat men die slachtoffers pas gaat beginnen te identificeren. Dus dat duurt heel lang. Ook heel sprekend is dat er een Belgische onderzoeker, een ambtenaar is, die medewerker is op dat moment van de documentatiedienst van op dat moment de dienst oorlogsslachtoffers van de Belgische overheid, die in de jaren 70 pas mensen gaat beginnen interviewen met betrekking tot het 20e konvooi. En die dus ook in het kader daarvan pas in 1976, dus we zijn echt decennia na de oorlog, dan Albert Dumont, dat was dus, we hebben dat vorige keer gezegd, een van de machinisten van dat 20e transport, voor het eerst gaat interviewen. En wat ook opvalt bij dat interview, hè, als hij die machinist dan interviewt en in het korte rapport dat hij erover schrijft, is dat hij dus geen enkele vraag stelt die wij vandaag wel zouden stellen. Hè, vragen zoals van, okay, maar wat dacht je dan eigenlijk van het feit dat je een jodendeportatietrein moest uitvoeren? Was dat een normale opdracht die je moest uitvoeren? Kon je dat niet weigeren? Waren er andere machinisten die misschien wel weigerden? Waarom moest jij die opdracht dan uitvoeren? Heb je misschien meer van dat soort opdrachten uitgevoerd? Werd er misschien onder collega's misschien over gesproken? Ja, dat zijn allemaal vragen die wij graag zouden stellen aan zo'n machinist, maar die werden allemaal niet gesteld. Dat was in de jaren 70 allemaal niet belangrijk. Die machinist werd door de interviewer eigenlijk bijna als een soort verzetsman beschouwd. Dus je ziet ook dat zelfs in de jaren 70 nog van de vorige eeuw, dat er nog altijd geen bewustzijn aanwezig is over het belang van wat er daar gebeurt, over de rol van de machinisten, de rol van de NMBS, dat je daar misschien kritisch naar moet kijken. Je ziet ook dat die andere machinist van het 20e konvooi, August Buvens, dat hij ook na de oorlog gewoon zijn verhaal kan vertellen. En waarom kan hij dat vertellen? Ja, omdat er niemand is die hem kan tegenspreken. En hij kan dus ook zeggen van, hij kan zijn rol ook bijna gaan heroïseren. Hij zegt bijvoorbeeld, ja, ik moest die trein besturen. Als ik dat niet had gedaan, dan had men mij naar een concentratiekamp gestuurd. Dus ik had geen keuze. Ja, we weten nu uit, ja, sorry dat ik op
reclame, mijn, uit komt mijn, reclame.
Ja, uit mijn onderzoek weten we dat dat intussen weten we dat dat niet het geval is. Hè. Dat is minstens fel overdreven. Hè. In het ergste geval, als hij had gezegd, ja, sorry, dat ga ik niet doen. Ik ga geen deportatietrein met Joodse slachtoffers besturen. Ja, dan had hij waarschijnlijk gewoon een sanctie gekregen. Maar hij zou zeker niet naar een concentratiekamp zijn gestuurd. Dus dat weten we vandaag. Maar er is niemand die hem tegenspreekt na de oorlog. Hij verklaart bijvoorbeeld ook na de oorlog, zegt hij in een van zijn verhalen ook, ja, ik wist eigenlijk wel dat rode licht, dat geen stopsein was. Dat geen officieel stopsein was. Maar ja, ik ben toch gestopt. Ja, ja. Dus met andere woorden, ik
ben een held.
Ik ben eigenlijk ook een verzetsman, want ik heb meegeholpen aan die verzetsactie. Ja, we weten dat natuurlijk niet, ja. Maar mij lijkt dat zeer onwaarschijnlijk. Hij is gewoon een machinist, hij ziet een rood sein en als machinist moet hij stoppen. Dat is zijn opdracht, hij heeft strikte instructies. Dus, maar goed, je ziet daar, hè, er worden verhalen verteld en er is eigenlijk niemand om mensen tegen te spreken. En dat is meteen ook de kern van het probleem.
Ja, dat klopt. Hè. En uiteraard de hoofdrolspelers zelf, degene die de daad pleegden, kunnen ook geen actieve stem opnemen. Hè. Drie zijn er dood. Hè. Ik breng ze nog eens in herinnering. Jura en Alexander Lifshitz, de twee broers. En Richard Altenhoff, toch ook mee het brein achter het technische plan. Daarnaast heb je Jean-Franck Le Monde, die de oorlog overleeft, maar in Oost-Duitsland woont. En dan heb je Robert Maestriot, die in Congo woont. Hè. Dus die ook niet zo vlot bereikbaar is als vandaag met Teams of FaceTime te spreken. Dus opmerkelijk ook, wanneer je de dossiers opvraagt van de familie Lifshitz bij de dienst oorlogsslachtoffers, zie je zelfs dat er in de verklaringen over de aanval op Convoy 20 dat er andere mensen opduiken die de pluimen op hun hoed willen steken. Of, zoals wij ook zeggen, in hun poep willen steken.
Zeggen jullie dat zo, in de kempen?
In hun gat. Veren in de gat steken.
Oké, okay, bedankt Koen dat je dat... Ja,
klein beetje, het moet niet altijd over tenders gaan. Hè. Nee. maar opgetekend, dus die verklaringen waarin iemand anders de aanval op zijn hoed wil steken, dat wordt opgetekend door diezelfde ambtenaar waar jij het over had, hè, die dat verslag maakte en die machinisten heeft geïnterviewd. En dat is heel straf, hè, want zo is er het verhaal van de Joodse verzetsman Roger David Katz, die beweert dat hij met de Poolse brigade en de Mouvement National Belge, een andere verzetsbeweging, die actie heeft ondernomen. Geheel in tegenspraak met de naoorlogse verklaringen van Hertz Jospa, hè, die van het Joods Verdedigingscomité en leden van groep G, die wel degelijk wisten hoe dat de klok luidde en waar dat de klepel hing, hè, omdat zij in directe verbinding stonden met Jura en Alexander Lifshitz. Maar op dat moment, ja, het wordt niet publiek besproken, dus er is ook niemand die publiek gaat reageren. En bovendien, niet onbelangrijk, er zijn ook heel wat wisselende verklaringen. Hè. Dus het is een klein onderhoud geweest met Meisterio in de jaren 60, op het moment dat hij eventjes terug in België is, waarin hij een versie van de feiten vertelt, waarin de details van die actie echt aanzienlijk kunnen verschillen met het verhaal dat hij veel later vertelt. In 2002, in 2004, wanneer hij geïnterviewd wordt, wanneer hij hoogbejaard is, zie je dat er echt serieuze details beginnen te verschuiven en te verwisselen. Kortom, het grootste deel van die geschiedenis is eigenlijk gebaseerd op naoorlogse getuigen van mensen die het overleefden. Slachtoffers zoals Simon Gronowski of andere betrokkenen zoals de machinist August Buvens. En daar moeten we voor oppassen. Er zijn verschillende versies geweest over deze trein en uiteindelijk zijn dit verhalen van de weinige getuigen die overleven, die bepalen hoe we dat ook gaan herinneren. En daar zijn wel wat bedenkingen over te maken, Nico.
Ja, klopt. Want dat is inderdaad dus de kern van het probleem. Je hebt in dat collectieve geheugen, je hebt een iconische herinnering vandaag. Het heeft echt een iconische plek in die herinnering. Maar als je dan dieper gaat graven, zie je dat veel van die herinnering gebaseerd is op mondelinge getuigenissen, op verhalen, dat die verhalen zichzelf vaak tegenspreken en dat er ook vaak de hoofdbetrokkenen er ook niet meer waren om hun versie van de feiten te geven. En dan is het ook logisch dat als je dan echt terugkeert naar de bronnen en echt dieper gaat graven, dat je dan vaststelt dat er zaken zijn gewijzigd, zijn veranderd en dat er ook zaken zijn vergeten. Zaken die niet helemaal kloppen aan het verhaal, zaken die misschien ook verdrongen zijn. En laten we dat meteen concreet maken met iets dat eigenlijk toch wel een onthulling is, als ik dat zo mag...
Je mag dat?
Ja, absoluut. Een onthulling is, namelijk omdat, denk ik, niemand dit echt weet... We hebben gesproken al een paar keer over een unieke verzetsdaad. Hè. De trein die wordt tegengehouden, maar dat is eigenlijk niet helemaal correct. Want het ongelofelijke is dat dezelfde trein, hè, dus het 20e konvooi, het 20e jodentransport, nog een tweede keer tot stilstand wordt gebracht, ook door het verzet, namelijk in Corbeek-Loo. En dat is dus een gemeentestation, enkele kilometers voorbij Leuven. Dus op hetzelfde traject wordt die trein niet één keer door het verzet gestopt, maar twee keer gestopt. Dus dat is een heel opvallende parallel eigenlijk aan de actie van Jura Lifshitz en zijn kompanen. Er zijn nog een aantal andere verzetsmensen die totaal onafhankelijk van elkaar, want ze hebben niks met elkaar te maken, precies op hetzelfde idee zijn gekomen. En we weten daar helaas niet veel over, precies omdat er na de oorlog geen getuigen meer zijn die daarover kunnen praten en daarom wellicht verdwijnt het ook in ons collectieve geheugen.
Maar het is niet die Roger David Katz?
Nee, die heeft er inderdaad niks mee te maken, voor zover we weten. Dus dat is inderdaad iemand die totaal fictief dat probeert te claimen. Nee, het zijn mensen die eigenlijk helemaal verdwenen zijn, die hun verhaal niet hebben verteld. De opdrachtgever voor die tweede verzetsactie lijkt, voor zover we weten, een zekere Romain Baplu te zijn. Dat is een verzetsman uit Leuven, die behoort tot ofwel de Belgische Nationale Beweging, dat is een gewapende verzetsgroep, ofwel de Witte Brigade Fidelio, dat is een andere verzetsgroep. Hij is erkend voor die laatste, maar hij behoorde eigenlijk ook tot die eerste, dus... maar een verzetsman uit Leuven. Iemand die waarschijnlijk al langer contact had met een kleine verzetscel van ja, ongeveer een 13 manschappen die binnen de NMBS werkte en die vooral verzet pleegde op die lijn Leuven-Luik. Je ziet dat er bijvoorbeeld verschillende seingevers zijn bij de NMBS rond Leuven die lid zijn van die verzetsgroep. En dat is een kleine verzetscel die zich bijvoorbeeld richt op het vertragen van Duitse transporten en dus ook af en toe van die zogenaamde speciale treinen, die deportatietreinen. En ja, dat is ook wat er dus die 19e april 1943, die beruchte avond, gebeurt. Er zijn twee seingevers van die verzetscel die die avond klaar zitten. En zij hebben vermoedelijk ook de informatie over de doortocht van het 20e konvooi doorgespeeld aan de Leuvense verzetsgroep. En wat ook heel opmerkelijk is, is dat een van die seingevers zelf na de oorlog zal verklaren dat hij zelf eigenlijk niet wist dat er Joden in die trein zaten. Met andere woorden, er is eigenlijk een vrij grote kans dat die verzetscel enkel weet, ja, hè, er komt hier straks een Duits transport voorbij, maar dat ze eigenlijk niet weten dat het om een Jodentransport gaat. Met andere woorden, mogelijk willen ze dus gewoon een Duitse trein, tussen aanhalingstekens, vertragen en komen ze dus eerder ja, per ongeluk in een heel gevaarlijke situatie terecht. Ja. Dat is onduidelijk en dat zal ook altijd moeilijk te reconstrueren zijn. Maar wat er gebeurt is het volgende. Er zijn een aantal verzetsmensen die dus aanwezig zijn van die groep. Die gebruiken wat balken, wat materiaal van een watertoren, die dus vlak daar bij het station staat. En er zijn werken bezig blijkbaar. Ze gebruiken het materiaal dat daar ligt om die spoorlijn bij het station van Corbeek-Loo te blokkeren. En dat lukt dus, ja, de trein komt aan het station, ziet dat er allemaal materiaal op de spoorlijnen ligt, kan dus niet meer verder en moet dan stoppen. Er is één van de verzetsmannen die een wapen heeft, dat is Pieter Schepers, één van de Leuvense verzetsmannen, die heeft een wapen. Het is onduidelijk of hij schiet of niet, dat weten we niet, maar wie er wel schiet, dat zijn de Duitsers. Hè. De Duitse wachters, die vuren onmiddellijk en Pieter Schepers, die verzetsman, die wordt meteen dodelijk getroffen en die sterft ter plaatse. En ja, als dat gebeurt, is eigenlijk de verzetsactie mislukt. Ja. De andere verzetsmannen die daar ook zijn, die vluchten onmiddellijk op dat moment.
De Duitsers stonden wel licht ook op scherp, hè? Die hebben dan net al een andere actie achter de rug.
Precies, er is misschien ook meer licht misschien in die omgeving. Zij kunnen beter zien. Maar inderdaad, zoals je zegt, Koen, die Duitse wachters staan op scherp. Ze hebben net van alles al meegemaakt natuurlijk. En op het moment dat ze dat dan een tweede keer meemaken, vuren ze onmiddellijk. En de verzetsmannen die daar zijn, ja, kunnen dus verder niks doen. Die vluchten meteen en zijn weg. Dus die trein staat ongeveer bij dat station 10 à 15 minuten stil. De sporen worden snel vrijgemaakt en dan kan de trein ook weer langzaam vertrekken. Je ziet ook wel dat er dus opnieuw verschillende mensen zijn, Joodse slachtoffers die opgesloten zitten, die uit de trein springen rond die omgeving van Corbeek-Loo. Misschien dat die dus ook geholpen worden door die nieuwe stilstand.
Ja.
We weten dat niet precies, hè, maar dit is dus iets dat totaal vergeten is. Hè. Het feit dat die trein dus een tweede keer wordt tegengehouden door het verzet, we weten dat helemaal niet. Waarom weten we dat helemaal niet? Ja, misschien omdat het mislukt. Hè. In tegenstelling tot de eerdere actie worden er dit keer geen Joodse mensen bevrijd. Er is ook iemand die sterft tijdens die actie. De actie mislukt. Misschien dus omdat al die betrokken verzetsmensen niet alleen de avond... Enfin, het is één verzetsman die de avond zelf sterft, maar er zijn verschillende verzetsmensen die betrokken zijn, die later ook omkomen. Een van de verzetsmensen die er die avond zeker ook was, is Gust-Albert Poncelet, ook uit Leuven. Die wordt later gefusilleerd in september 1943. Het brein achter de aanslag, Romain Baplu, die we al vermeld hebben, wordt later ook aangehouden. Wordt in maart 1944 als gijzelaar geëxecuteerd, trouwens in Breendonk. Dus ja, er is ook na de oorlog niemand om dat verhaal te vertellen. Hun actie valt volledig tussen de plooien van de geschiedenis en wordt totaal vergeten. Er zijn geen getuigenissen over. En dat weinige bronnen die erover zijn, die zijn pas heel recent boven water gekomen. Die bronnen waren tot heel recent eigenlijk niet beschikbaar. Maar dit is dus eigenlijk wel heel straf. Hè? Het 20e transport is niet één keer, maar twee keer door het verzet gestopt.
Ja, bijzonder straf. Het illustreert ook meteen het spanningsveld tussen geschiedenis en herinnering. Hè? Weinig mensen blijven na de oorlog over om te getuigen. Niemand kan hen tegenspreken of ze spreken zichzelf zelfs tegen. En niemand van de naoorlogse getuigen die we hebben van Convoy 20, inclusief een primaire getuige als Gronowski,
ja, vermeld... Simon Gronowski, die dus als elfjarige, denk ik,
elfjarige kind, inderdaad,
uit de trein, uit het 20e convoy was gesprongen.
Ja. Ja. Zij vermelden nooit die tweede aanslag. En dat is logisch, omdat zij daar hoogstwaarschijnlijk weinig van gemerkt hebben, buiten een stilstand en enkele schoten. Maar de bronnen, zoals jij hebt aangetoond, spreken zoals vaker wel de herinnering tegen. Deze gebeurtenis lijkt wel degelijk te hebben plaatsgevonden en zelfs een getuigenis van het belang en met de morele autoriteit als die van een Simon Gronowski is niet hetzelfde als historische waarheid. Dit is dus ook een waarschuwing, een iconische gebeurtenis zoals deze, waarvan we slechts enkele invloedrijke getuigenverklaringen hebben, moeten we ook altijd kritisch blijven bekijken. Hoe moeilijk dat misschien ook is. We moeten aanvaarden dat nieuwe bronnen, nieuwe perspectieven ook tot nieuwe inzichten en kennis kunnen leiden. En dit is trouwens niet de enige bedenking die we hierbij kunnen maken. Er is ook nog de plaats van stilstand, Nico.
Ja, inderdaad. Misschien nog een andere, tussen aanhalingstekens, onthulling. Wat betreft de plaats van de stilstand. Vandaag is een van de belangrijkste materiële elementen in die herinneringscultuur is precies die plaats van stilstand van de trein.
Ja, die is gemarkeerd, hè, met een monument, denk ik.
Precies, ja. Fysieke plaatsen van herinnering, die zijn belangrijk. Hè. Een plaats waar iets gebeurd is, dat geeft uiteraard een symbolische betekenis aan die plaats. Hè. We komen vaak samen op symbolische plaatsen om iets te herdenken. En dat is de evidente reden dat mensen op die manier ook een band, een emotionele band creëren met wat er toen is gebeurd, ook met de slachtoffers. En op die manier is de naam van de gemeente Boortmeerbeek eigenlijk onlosmakelijk verbonden geraakt aan dat 20e convoy. Eigenlijk vanaf het moment dat heel langzaam, begin jaren 90, dat bewustzijn over het belang van die gebeurtenis begint toe te nemen. In 1993 wordt er een gedenkplaat geplaatst naast het gemeentehuis van Boortmeerbeek. En zoals men dan zelf ook al zegt, dat is vlak bij de plek van de stilstand. Dat is een vrij grote gedenkplaat, die denk ik ook gefinancierd werd door de Joodse gemeenschap in België. Daar werden denk ik ook al de namen van de drie verzetsmannen al vermeld. Vanaf dan zijn er ook jaarlijkse herdenkingsmomenten op die plaats. Dus je krijgt dan een herdenkingscultuur. 2005 krijgt dan die herdenkingsplaats echt een volwaardig monument. Ja, het is een soort, hoe moet ik het omschrijven, een soort zuil, denk ik.
In kortenstaal, denk ik.
Voilà, oké. Ik heb geen idee wat dat is, Koen, maar het is fascinerend. Oké. Ik zou zeggen een soort zuil. Waar drie handen op zijn aangebracht. Ik heb zelf altijd gedacht dat die drie handen, dat de drie verzetsmannen waren.
Wellicht, dat symboliseert dat. Ja.
Dus je bevestigt dat. Want blijkbaar, officieel symboliseren die handen ook drie termen. Verzet, hoop en solidariteit. Ja. Drie mooie woorden.
En waarden.
Maar dus ook de drie verzetsmannen, denk ik. Hè. Ja. En dus jaarlijks op 19 april is er aan dat monument in Boortmeerbeek is er een herdenkingsplechtigheid. Maar, helaas, je voelt mij dus al aankomen. Uit onderzoek blijkt dus dat de trein daar zo goed als zeker niet heeft stilgestaan, maar op een heel andere plek. Dus een herinneringsplaats die fysiek eigenlijk elders ligt, namelijk een aantal kilometers verderop in een andere gemeente. Dus dat monument staat eigenlijk niet op de juiste plaats, Koen.
Ja, je bent een echte sfeerspons eigenlijk,
Janico. Ja, dank u, Koen. Ja, ik word helaas inderdaad betaald om sfeerspons te zijn. Meestal, dit is mijn droeve lot als historicus. Nee, dat is effectief waar. Als je mij ergens wegzet, dan na 5 minuten is er van de sfeer meestal weinig over. Inderdaad.
Het zit zelfs gegoten.
Ja, inderdaad. Dat is
zeker Boortmeerbeek zal ik graag horen, inderdaad.
Ja, inderdaad. Ik denk dat de kansen, voor zover ik daar ambitie toe had, dat de kans dat ik ooit ereburger word van de gemeente Boortmeerbeek, dat die bij deze inderdaad vakkundig in de vuilbak zijn gekieperd. Maar de vraag is dus, hoe weten we dat? Ik weet zelf, de vraag is ook, hoe weten we hoe denkt men te weten dat dat Boortmeerbeek was? Hè? Dat is de vraag, ja, maar hoe komt het dan dat we denken dat het daar is? Ja, ik weet zelf niet precies welke bronnen de gemeente zelf heeft gebruikt om te zeggen, ja, het is hier. Ik heb het onderzoek zelf nooit kunnen zien. Maar we hebben het al vaker gezegd tijdens deze aflevering, veel van onze herinnering hier is gebaseerd op mondelinge getuigenissen. Van de weinige overlevenden. En de reden waarom we eigenlijk denken dat die trein daar heeft stilgestaan, komt vooral uit mondelinge verhalen na de oorlog. Ik heb al die getuigenissen, die verhalen, opnieuw beluisterd of opnieuw gelezen. Ik ga dat niet in detail allemaal uit de doeken doen, maar je ziet, als je al die getuigenissen leest of beluistert, zie je inderdaad dat er heel veel plekken worden genoemd. Hè, dus die mensen, de slachtoffers, ook de verzetsmensen die het hebben overleefd, die spreken dan van, ja, het was ergens bij Haagt, de gemeente, ergens bij Wespelaar, ergens bij Boortmeerbeek, maar ja, het was donker, we wisten het ook niet precies waar dat we zaten, wat ook logisch is natuurlijk op dat moment. Er is nooit iemand die precies zegt waar dat eigenlijk is. Ja, ze weten ongeveer wel waar ze zitten fysiek, maar nooit precies.
Behalve is één iemand die ons wel kan inlichten daarover, en dat ben jij.
Ja, bedankt dat je mij op die manier inleidt. Inderdaad, ik heb...
Je hebt zelf de voorzet gegeven, dus nooit iemand...
Ik vrees, ja, inderdaad. Ik moet die bal in mijn eigen doel dan binnen shotten op dit moment, ja. Nee, in 2023 heb ik voor het... Ik voel mij nu een beetje schuldig dat ik mijzelf nu... dat ik mijzelf nu op die manier...
Maar je hebt er hard voor gewerkt, dat is
daarvoor,
goed.
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Nee, we hebben ik zal zeggen we. Hebben in 2023 voor het eerst het officiële ongevalsverslag gevonden in het archief van de NMBS. Dus het officiële verslag dat is opgemaakt over die gebeurtenis. En daarin bevindt zich ook een zogenaamde situatieschets. Als je bijvoorbeeld, zoals bij een auto, een ongeluk hebt, dat je een tekening moet maken van hoe het er precies uitziet. Dat zit daar dus ook in. En die schets, die tekening, die lokaliseert de trein heel precies. Dat moest ook, omdat het officieel in dat verslag zo moest. En dan zien we dat die plaats een paar kilometers verder is dan het huidige herdenkingsmonument in Boortmeerbeek. En dat het dus niet gaat over Boortmeerbeek, maar een andere gemeente, namelijk de gemeente Haagt.
Okay.
En op zich kan je dan zeggen, ja, wat maakt dat eigenlijk uit? Hè? Of dat nu daar is of een paar kilometer verder, dat maakt toch niet uit? Het gaat om het herdenken zelf, niet de exacte plaats. Maar goed, voor veel mensen is de symboliek, ik heb het in het begin al gezegd, de symboolwaarde van een plek is natuurlijk wel belangrijk. Dat is één bedenking. En de andere bedenking is natuurlijk ook dat het illustreert dat er ook een soort competitie kan ontstaan, een soort concurrentie kan ontstaan rond herinnering. De gemeente Boortmeerbeek identificeert zich graag met die gebeurtenis, wil dat wellicht in de toekomst ook verder uitbouwen.
Ja, vergeet niet, Robert Maestriot was ereburger van Boortmeerbeek.
Was oké, okay, ja.
Dus het moet Haagt zijn.
Bij deze, mijn excuses daarvoor. Ik voel mij nu nog schuldiger. Dus als het een troost is, ik voel mij schuldig.
Ja,
nee. Boortmeerbeek, ik voel mij schuldig.
Ja, excuses zijn op hun plaats.
Ja, excuses zijn denk ik meer dan op hun plaats. Ik zou inderdaad de gemeente adviseren om daar toch kritisch naar te kijken. Het illustreert gewoon dat we altijd kritisch moeten blijven kijken naar geschiedenis, dat we altijd op zoek moeten blijven gaan naar bronnen. Zelfs een vaste herinnering, een soort herinnering waarvan we allemaal ervan uitgaan van ja, dat is zo, dat is, waarom zou dat niet waar zijn? Dat is waar. Dat kan fout blijken te zijn als je echt terugkeert naar bronnen en eigenlijk beseft dat er soms iets helemaal anders in de bronnen staat.
Ja, en daarop aansluitend is er nog een andere bedenking te maken, iets wat persoonlijker, namelijk bij de rol van de verzetsmensen zelf. En persoonlijk bedoel ik omdat het zeer delicaat is. Het gaat om een bijzondere daad, maar de enige die het kon navertellen of heeft echt uitgebreid naverteld heeft, vanuit het gezichtspunt van de actie zelf, was die Robert Maestriot. Die heeft in zijn leven, vooral op het einde, een aantal keren hierover getuigd. En dan zie je, zoals al eerder gezegd, dat er dus cruciale details van die nacht dat die wijzigen. Zo is dat kort verslag in de jaren 60, waarin hij zegt dat hij na de actie samen met Jura geld uitdeelt aan de ontsnapte. Maar later zegt hij in interviews dat het met Jean Franklemont is dat hij geld uitdeelt aan die ontsnapte in de bosjes en niet met Jura Lifshitz. Het is die laatste versie die het trouwens ook haalt in de herinnering. Hè. Dus je hebt een heel gewoon een wijziging van hoofdrolspelers in dat verhaal van die nacht. Later zegt hij in interviews ook dat het met Jean is Of dat Jean eigenlijk te veel schrik had om een wagon te openen. En spreekt hij weer de versie tegen dat Jean werd tegengehouden door een Duitse wachter. Je ziet zo voortdurend zaken wijzigen. Er is ook het verslag of het interview dat hij geeft waarin hij zegt dat de locomotief over de rode lamp is gereden, terwijl jij, Nico, in een verslag van de NMBS hebt gevonden dat die lamp is kapotgeschoten, wat trouwens ook niet zo simpel is, volgens mij. Maar goed, je ziet dat verschillende bronnen elkaar tegenspreken.
Ja, ik denk persoonlijk dat het... Enfin, je ziet in het verslag ook dat er veel details bij staan, want de machinist zegt ook van ja, het duurde eventjes voor ze die konden raken. En hij beschrijft dat ook van ja, hij vond dat dan zelf grappig om dat dan te vertellen. Van, dat heeft even geduurd voor die Duitse wachters dat konden raken.
Ja.
Dus dat soort details, ook het feit dat het een officieel verslag is, doet mij dan vermoeden, ja, dit is betrouwbaar. Allee, waarom?
De precisie,
waarom?
Ja.
De precisie daarvan. Maar goed, je hebt gelijk. We weten het niet zeker. Weten het niet zeker. Ook, je hebt het zelf vermeld, dat interview, ik heb het nog eens een paar keer herbeluisterd, naar aanleiding van deze aflevering. Het interview dat Mestriau geeft in oktober 2002, ja, daarin is hij eigenlijk heel negatief over de rol van zijn compaan,
Franck
Lomont. Hij zegt eigenlijk vlakaf een paar keer, ja, maar die heeft niks gedaan. Die zegt van, ja, Mestriau, Franck Lomont kreeg eigenlijk een soort schrik te pakken op het moment dat hij die Duitse wachters ziet en dat er geschoten wordt. En dan zegt hij, ja, die Franck Lomont is eigenlijk gewoon, is gewoon gevlucht. En als hij hem dan later terugziet, zegt Mestriau van, ja, Franck Lomont heeft dan gezegd, ja, sorry, ik was bang, ik heb eigenlijk beseft, dit was niks voor mij. Ik ben gewoon bang geworden en ik ben gewoon gevlucht. Ja, dat, op zich is dat een logisch verhaal. Het is ook, op zich is dat heel menselijk. Dat je daar als je jonge gast staat, je gaat daar enthousiast in mee. En plotseling sta je daar en wordt er ineens geschoten. En denk je, ja, maar dit is echt. En ik kan hier neergeschoten worden. En dat je dan vlucht, dat is zeer menselijk. Maar het probleem is natuurlijk, dit is één iemand die dat 60 jaar later over iemand anders zegt. En er is niemand om hem tegen te spreken op dat moment. Dus eigenlijk kan hij zeggen wat hij wil.
Ja, nee, klopt. In het Latijn zeggen wij, en dat zeggen wij soms aan de studenten ook, unus testis, nullus testis. Eén getuige is geen getuige. Ja, heb je Latijn gedaan, Nico? Ja. Kan je het herhalen?
Ik kan het verhalen, maar ik ga dat niet doen. Het is grappig dat je Bart de Wever gewijs nu ook ineens Latijnse spreuken gaat beginnen.
Dat is niet de bedoeling. Maar het is wel een stelregel of het credo van een goede historicus. Hè. Dus met één getuige kan je eigenlijk nog niet aan de kook. Hè. Dus hoe bouw je een verhaal op, hoe bouw je een analyse op aan de hand van één overlevering? Dan moet je altijd de historisch-kritische reflex hebben om, zoals wij hebben gedaan, ook in de eerste aflevering en ook hier vaak doen, namelijk in de voorwaardelijke wijs te spreken. Hè. Het zou op die manier zijn gebeurd. Je bent bijna gedwongen om dat te doen, om die stelligheid te laten varen, omdat je rekening mee moet houden dat je één gezichtspunt eigenlijk als filter neemt om naar die historische werkelijkheid te kijken.
Ja, precies. En het brengt, je hebt het zelf letterlijk gezegd, het brengt inderdaad de belangrijke, maar delicate vraag naar voren. Hoe kritisch mag je eigenlijk zijn, of moet je zijn, tegenover verzetsdaden? Hè, dit is een heroïsche verzetsdaad. Heel inspirerend. We hebben vandaag graag dat verhaal zonder vraagtekens, hè, waar we niet te kritisch naar kijken. Het is een heel mooi verhaal, inspirerend verhaal, waarin eigenlijk alles klopt. Dat lijkt bijna op een soort Hollywoodfilm. En dan kom je daar plotseling, als, zoals jij hebt gezegd, Koen, als een sfeerspons, als een kritische historicus die daar plotseling dan vraagtekens bij gaat stellen. Sommige mensen zullen zeggen, ja, dat moet je niet doen. Waarom doe je dat? Hè? Waarom
je
ga je bij dat?
Kapot,
je gaat het kapot maken. Ja. Je mag toch wel mooie, positieve verhalen hebben. Hè? Waarom ga je zo'n verhaal dan bijna kapot maken? Het enige antwoord daarop is, ja, dit is onze job. Hè? Dit is wat wij doen. We hebben geen andere keuze. Hè? Dit is gewoon wat wij doen. Het gaat niet om kapot maken. Het gaat gewoon om de historische waarheid.
Ja, want we hebben ook geen agenda. Hè? Het gaat inderdaad reconstructie van de historische waarheid.
Ja, precies. En een bedenking die je dan hierbij kan maken, hè, is dat bijvoorbeeld, als je het hebt over unieke verzetsdaden, over daden van het tegenhouden van deportatietreinen, een belangrijke vaststelling die je als historicus moet maken, is dat het ruimere verzet dit soort acties dus eigenlijk niet nuttig vond, ook te gevaarlijk vond, te risicovol vindt, ze eigenlijk ook tijdens de oorlog afwijst. En als je dan met een beetje afstand naar die actie kijkt, ja, dan zie je eigenlijk ook wel waarom. Hè. Eigenlijk hebben die drie jonge gasten die dat doen, die hebben gewoon superveel geluk, hè, dat ze dat overleven. Niemand van hen wordt doodgeschoten, dat is een mirakel. Ze kunnen 17 mensen bevrijden. Dat is een ander mirakel. Eigenlijk is het puur geluk dat ze dit kunnen navertellen. Hè?
Ja, ja, klopt. Het verzet, je hebt gelijk, wijst dit soort acties in het algemeen inderdaad af. Er wordt een kosten-batenanalyse gemaakt. En men, zeker als het gaat over het redden van Joden, dan wil men toch niet te snel overgaan tot actie. Maar, en je zal merken dat ik wil werken richting een positieve pointe, het is precies door het onderzoek naar dit verhaal dat ik ook op andere verhalen ben gestoten die aantonen dat deze actie toch niet zo uniek is als doorgaans wordt voorgesteld. We hebben al gesproken, of jij vooral hebt gesproken, over een tweede verzetsactie op datzelfde traject met diezelfde trein. Maar in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog staat de gebeurtenis van Convoy 20, om nu die twee samen te nemen, toch niet helemaal op zichzelf. En verdient die uitzonderlijke daad eigenlijk toch ook een kanttekening. We hebben al gesproken over een gelijkaardige actie op datzelfde traject. Dus dat is op zich al inspirerend en straf. Zo uniek kan je die overval op Convoy 20 dan misschien toch niet noemen. Het zijn twee acties diezelfde nacht. Maar ook in Diksmuiden gebeurde er begin september 1944, en eigenlijk wordt op dat moment ons land bevrijd, nog iets met een trein die vanuit Frankrijk richting Neuengamme ging, naar een ander Duits kamp. En op 3 september blies het geheim leger daar een spoorbrug op en kwam de deportatietrein tot stilstand in het station van Diksmuiden, waar in die trein bevonden zich 286 Joden, gedeporteerden en politieke gevangenen. 'S Nachts slaagden dan enkele gevangenen erin om te ontsnappen uit die trein. Een van hen werd tijdens de vlucht doodgeschoten. Maar de volgende ochtend boden burgers water aan, voedsel aan en onderdak aan. En volgden er onderhandelingen met de Duitse SS-bewakers. Met als resultaat uiteindelijk dat het Rode Kruis hulp mocht verlenen. En onder druk van de bevolking werden de gevangenen uiteindelijk bevrijd en overgebracht naar de stadsschool die als noodopvang diende. Dat is op zich al een heel straf verhaal. Dus in België kunnen we er al prat op gaan dat we niet enkel Convoy 20 hebben. We hebben ook dit convoy dat richting Neuengamme vanuit Frankrijk was vertrokken. En in Diksmuiden eigenlijk een halt wordt toegeroepen. Ja, net absoluut, op het moment van de bevrijding. Ja. Maar, en zeker zo straf, en dat is eigenlijk mij ter oren gekomen dankzij een goede collega van de ULB, Pieter Lagrou, tipte mij 2 jaar geleden dat in het Franse Ardèche er ook een deportatietrein die richting Auschwitz reed, werd tegengehouden door het verzet in de zomer van 1944. De nacht van 3 op 4 augustus 1944 zou daar een trein zijn tegengehouden door het verzet, waarbij niet 17, zoals bij Convoy 20, maar 67 mensen worden gered van de gaskamer eigenlijk, want de eindbestemming was Auschwitz. En een van die geredde personen is een meisje van 14 jaar op het moment dat hij de trein kan verlaten. En die is vandaag nog steeds in leven. Dat is eigenlijk een vrouwelijke Gronowski, maar dan in Frankrijk. En dat, dus het feit dat we dus niet over één actie hoeven te spreken, maar toch over nu al 2 extra acties, eigenlijk 3 extra acties, wel, dat vind ik, om toch die positieve noot te houden, of toon te houden, dat vind ik hoopvol. Dat die uitzonderlijkheid van Convoy 20 toch niet zo totaal is als aanvankelijk gedacht en altijd vooropgesteld.
Ja, absoluut. Wel, laten we dan die positieve toon, laten we daar mee besluiten. Ik vind het eigenlijk inderdaad ook eerder inspirerend. Het illustreert dat die actie van het 20e convoy, in tegenstelling tot wat we dan in die beeldvorming zeggen, dat het eigenlijk niet uniek is. Maar zoals jij zegt, Koen, wat mij betreft is dat eerder goed nieuws. Hè? Ja. Laten we het zo interpreteren. Het is eerder goed nieuws. Het geeft ook een beetje kleur aan mijn toch vrij inktzwarte mensbeeld.
Ja, voor jou is dat nodig.
Want het betekent toch dat er meer mensen zijn geweest die tijdens de oorlog dit soort actie hebben ondernomen. Meer mensen dan we misschien vandaag denken. Het loont misschien ook de moeite om nog meer onderzoek te doen, want er zullen misschien nog meer acties in Europa zijn die hierop lijken. Dus dat is, denk ik, een toch positieve, optimistische boodschap om op die manier te besluiten. We besluiten dus daarmee die tweede aflevering over het 20e convoy, waarin we dus de rode draad een beetje was dat we collectieve herinnering altijd met een kritische historische blik moeten blijven bekijken. En ook dat de discussie over het verleden nooit helemaal afgerond is. Graag tot de volgende keer.
Inderdaad.
Je luisterde naar Weer al Wereldoorlog 2, een podcast van Nico Wouters, Koen Aerts en Roel Dalen. Gemaakt in samenwerking met de faculteit Letteren en Wijsbegeert van de Universiteit Gent en met de steun van Archief.Vlaanderen, CG Soma Rijksarchief en FARO. Meer info vind je op de website weeralwo2.be. Heb je een vraag, suggestie of bedenking? Mail dan naar weeralwo2@gmail.com.